Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Welkom bij de 46e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
Ja, en deze aflevering staat er ook wel weer een bijzondere vraag centraal. Namelijk, hoe zet je een denkglas neer?
Ja.
Weet jij het antwoord, Wes?
Nee, maar ik hoop eigenlijk wel dat degene die tegenover ons zit ons daarmee kan helpen. Want we zitten niet in onze gebruikelijke studio.
Nee.
We zijn te gast bij Hogeschool Windesheim. En we zitten samen met Matthias Kaat.
Ja, klopt. Ja, ik kan het dan niet laten om dan toch te zeggen Matthias Kaat.
Matthias Kaat.
Ja, dat geeft niks, maar hebben we dat maar helder. Maar welkom, welkom Hogeschool Windesheim.
Ja, leuk dat we hier zijn.
Ja.
Ja, in jouw homebase.
Ja, zo voelt het wel een beetje.
Ja. En wij zitten hier omdat jij hebt gereageerd op aflevering 35 van ons. Dan hadden we het over klassenopstelling.
Ja.
En toen kregen we van jou een berichtje van ja, het is allemaal leuk. Maar dit gaat alleen maar over leerlingen of studenten die zitten. Waar zijn de staande leerlingen of studenten?
Ja, willen we niet leerlingen meer actief in de klas hebben? Willen we niet dat ze meer staan in het onderwijs? En dat ze een beetje wat een denkklas doet? Of wat je wel ziet verschijnen. Je ziet steeds meer scholen die komen met whiteboards aan de muren. Dus daar is iets gaande. En dan volgens mij moet je het er dan over hebben.
Ja. Nou, superleuk. Toen zijn we inderdaad, dan moeten we maar eens even met elkaar in gesprek.
Ja.
En we hebben het over denkklassen in een notendop. Wat zijn denkklassen?
Ja, dan moet ik natuurlijk zo kort mogelijk zijn. Het zijn willekeurige drietallen van leerlingen die staand voor een whiteboard aan de slag zijn met een probleem, met een denkvraag. En wat dan die denkvraag is, daar moeten we dan nog maar even op induiken. Maar dat is eigenlijk de randvoorwaarde. Dus leerlingen zijn heterogeen, in willekeurige drietallen ingedeeld en zijn aan de slag, staand.
Ja. Ja,
en hoe komt het dat jij hier zoveel van weet?
Ja, heel kort samengevat. Ik heb ooit een inspiratiegedag gehad voor lerarenopleiders wiskunde. Want dat is wat ik ben, wat ik doe. En daar was een lezing van Peter Liljedal. En dat is de schrijver van het boek Building Thinking Classrooms. En dat is dan weer in het Nederlands denkklassen creëren. Ze hebben dat ook direct maar benoemd. En zijn lezing was super inspirerend, omdat ik dacht, volgens mij heb je iets te pakken wat ik eigenlijk heel lang wil bereiken met mijn onderwijs, namelijk leerlingen aan het denken zetten. En hij gaf eigenlijk een soort gereedschappen, instrumenten om daadwerkelijk dan leerlingen ook actief aan het denken te krijgen. Dus ik zat er als lerarenopleider, maar ik dacht ook, als ik een VO-docent was geweest, had ik dit echt heel graag willen weten. Want ik probeerde heel lang leerlingen problemen oplossen te laten denken. En dat doen ze allemaal nog zittend en dat gaat nog niet zo goed.
Nee.
Maar ik vind het toch grappig, want als je de gemiddelde docent zal vragen, dan denk ik dat heel veel docenten toch wel denken dat leerlingen aan het denken zijn.
Ja.
En hoe komt dat dan?
Ja, dus wat hij in zijn boek zegt is eigenlijk, wat je ziet is misschien wel leerlingen denken, alleen denken zie je eigenlijk niet. Je ziet alleen wat leerlingen doen. En wat hij heel veel heeft geobserveerd in zijn onderzoek is dat leerlingen heel goed kunnen doen alsof. En dat ze heel goed kunnen doen alsof ze daadwerkelijk aan het werk zijn. En dan zijn ze iets aan het doen. Alleen de vraag is, denken ze ook tijdens dat doen? En dat je dan eigenlijk in interactie wil gaan om te checken of ze daadwerkelijk aan het denken zijn. En die interactie, die vindt eigenlijk maar minder goed plaats. Of dat wordt een onderwijs-leergesprek en dan zijn er vier leerlingen aan bod. Of het is tijdens zelfstandig werken, heb je individueel kleine trajectjes. Terwijl je wil natuurlijk eigenlijk dat dat gesprek breder wordt gevoerd. Of het allerliefst leerlingen onderling.
Ja.
En dan merk je dat hij daar een heilige graal heeft gevonden met dat willekeurig drietal.
Oh, mooi. Nou, benieuwd.
Gaan we het onderwijs even induiken. En we beginnen eventjes bij de waarom in dit geval. Ja, waarom? Waarom heb je het erover? Nou, de aanleiding was natuurlijk dat jij natuurlijk reageerde op onze podcast.
Ja.
Recent hebben ook Reinier en Adam bij ons op de blog een artikel erover geschreven. Building Thinking Class, we noemen ze daar bij aardrijkskunde.
Ja.
Reinier, oud-collega van ons, die er ook mee werkt nu nog met VO-leerlingen. Maar ik hoor best wel veel de laatste tijd of zo. En soms kom ik op scholen en dan is best wel vaak de wiskundesectie. Want daar is het toch vaak het meest aan de hand. Ja. Die hebben bijvoorbeeld op de studiedag een aparte BTC-workshop of iets. Waar komt die, heb je een idee van die populariteit, om maar even zo te noemen, vandaan?
Goeie vraag. Ik denk dat het meer zit in de eenvoud. Dus je kan het vrij snel neerzetten. En de populariteit zit hem ook wel in dat je herkent heel snel de problemen. Namelijk, ik geef een korte instructie. En na die instructie gaan ze aan de slag. En dan de probleempjes met verlengde instructie. Je merkt dat je uit die setting zou willen komen. Namelijk dat jij degene bent die de kennis heeft. Je draagt het over en zij gaan het verwerken. En hoe mooi zou het zijn als we kennis wat meer intuïtief leren. En dat is een beetje, HAVO geven eigenlijk les. We geven les omdat we willen dat leerlingen iets leren. En die doelen die we hebben met dat leren zijn vaak groter dan daadwerkelijk enkel die vaardigheid kunnen of dat stukje theorie kennen. Ja. Ik denk dat er geen wiskundedocent is die zegt, denk ik, het zal misschien eentje zijn, maar kwadratische vergelijking oplossen, dat heb je echt de rest van je leven nodig. dat denk ik niet.
Nee dat komt niet vaker meer op, denk ik. Nee, in het dagelijks leven. Nee.
Maar ik denk wel dat je ergens misschien bij dat leren van die kwadratische vergelijking oplossen, een bepaalde structuur van werk hebt aangeleerd, een bepaalde onderzoekend vermogen, een bepaalde probleemoploshouding. Dat heeft je wat gebracht. En dat is misschien waardoor je sneller begrijpt hoe Google Maps werkt en dat de groene route, dat die misschien minder kilometer is, maar wel langer duurt. Een bepaalde mindset heb je daar geleerd.
Ja.
Dus ons doel met dat onderwijs is blijkbaar heel anders dan de manier waarop we ons onderwijs geven. Tenminste, zo voel ik dat een beetje.
Ja.
En dus hoe gaaf is het dan dat je denkt, oké, maar los van mij als docent die de informatie, de kennis deelt, maar die de onderwijssetting zo creëert dat leerlingen aan het leren zijn, dat geeft energie.
Ja.
Want dat is precies dat stukje waar je naar op zoek bent. Dat was nou eigenlijk je doel.
Ja. Precies. En het geeft ook, denk ik, handvatten om inderdaad keuzes te bevragen die we al tijdenlang in scholen doen of zo. Hè?
Ja.
Qua setting. En dat vind ik ook wel heel tof eraan.
Komt veel in terug. En je ziet het, je ziet het vaak bij wiskunde. Nou, ik noem net al een artikel over aardrijkskunde bij ons de blog. Maar er zijn wel, überhaupt, denk ik, bij meer vakken kan dit toch wel werken, denk ik.
Natuurkunde, scheikunde, biologie. Ik noem even collega's op die ik enthousiast heb gekregen.
Ja.
En bij biologie ging het bijvoorbeeld over een systeem neerzetten. Nu moet ik even, biologie is niet helemaal mijn doelgroep gebied. Maar je hebt zo'n circle of life, hè? Dus eten of gegeten worden en bla bla bla. dat moesten ze visualiseren. Dus hoe gaaf is het dan dat je dat met studenten, met leerlingen in een lokaal rechtopstaand visualiseert en dat je dus met elkaar ook die borden kan langslopen.
Ja.
En ik denk, waar misschien een beetje de trick in zit, is dat je dus heel snel kan aanhaken bij voorkennis. Want in mijn beleving is voorkennis iets waar we altijd wel wat mee willen doen. Dus we altijd voorkennis activeren aan het begin van de les. En dat is je als docent bedachte voorkennis die leerlingen zouden moeten hebben. En dan eigenlijk check je, weet je nog wat we vorige les hebben gedaan? En kan je dat nu nog steeds? Of ken je dat nog steeds? Maar we toetsen dat niet altijd. Ja, soms met een entry ticket. Maar dan is ook weer de vraag, kun je dan inderdaad borgen dat je iedereen ook feedback kan geven op die entry ticket?
Kun je
ticket?
Er plek op inspelen, op alles?
Lukt dat?
Dat is wel een dingetje. Ja.
Terwijl als je, dus wij merken dat als wij een probleem neerzetten die gaat over iemand die verdwaald is, dat ze dan erachter komen, we moeten iets met een formule maken. Hey, dat is voorkennis. Goh, wat weet jij er nog van in dat drietal? Hey, wat weet jij er nog van? Misschien moeten we een formule maken.
Ja.
Misschien helpt een tekening. Dus wat je anders als docent vertelde of wat je zei van, god, dit gaat deze les nuttig zijn. Dat krijgt pas grip eigenlijk op het moment dat je het grotere probleem introduceert.
Ja. Dus eigenlijk een mooie manier, denk ik, die bijdraagt aan een soort eeuwige zoektocht of zo ook altijd. Wel naar effectief leren van leerlingen of studenten. En dit is eigenlijk ook een manier die daarbij helpt, denk ik. Hè? Als je hebt toch naar de reden waarom denk ik zo populair is. Dat het ook wel vaak, die zoektocht een beetje behelpt.
Ja. Nou, volgens mij heb je al een aantal ook dingen genoemd, hè, over die denkklas. Ik hoor al iets over borden, over staan.
Ja.
En dus misschien moeten we heel even kijken naar wat zijn nou de randvoorwaarden. Wat maakt nou zo'n denkklas?
Ja, even naar de wat. Yes.
Naar de wat, heel goed. Ja, ik denk dat een van de, dus wat Peter Leuren heeft gedaan, hij heeft gewoon trial and error gedaan. Dus hij heeft op allerlei scholen, heeft een learning community over de hele wereld. En dan hebben ze gewoon eerst gedacht, wat als ze willekeurige tweetallen maken? Nou, dat werkte niet. Of ze merkten dat daar niet de interactie loskwam als bij een drietal bijvoorbeeld. En als je viertallen zou nemen, dan verzandt het vaak in twee tweetallen. Dus die willekeurige drietallen zit daarin. En vooral ook het visueel willekeurige drietallen. Dus als je een BTC-docent ergens ziet, dan zie je vaak een pakje kaarten in hun hand of iets anders. Dat je ook dat leerlingen ook daadwerkelijk zien dat het willekeurig is.
Ah zo, oké. Okay.
Want denken gebeurt in een groepje, is ook de aanname hierbij, denk ik.
Denken gebeurt in een groepje, in een drietal.
Ja.
En dat hele idee van visueel maken van die willekeur gaat erom dat leerlingen het anders niet vertrouwen.
Ja.
Ja, dat gaat.
Ja, dat is zo'n rat, zo'n digitaal rat, wat ik ook wel eens deed in de klas. Mm-hmm. Zo van, hey, als ik iemand aanwijs, het is echt willekeurig. Ja, dat idee.
Ja, precies. Anders denken ze altijd, je hebt me vast met een reden in dit groepje gezet. Of,
Nou, en nu weet ik wel dat in het VO heb je daar vaak misschien meer de tijd voor. Nou, gelukkig heeft magister ook gewoon een willekeurig groepensysteem. Die geloven ze eigenlijk ook al, hoor ik van VO-docenten terug. Dus volgens mij kan je ook gewoon prima magister gebruiken.
Ja.
Dus dat is een randvoorwaarde. En verder dat verticaal uitwisbare ondergrond. Dus whiteboards, noem ik het maar. En dat mag dus geen papier zijn of niks permanents.
Nee, dat vind ik ook heel interessant. Kun je dat meer uitleggen? Waarom moet dat dan uitwisbaar zijn? Wat is het idee daarachter?
Nou, ik haal het even uit de context. Maar ik had laatst een vergadering waarin we ook bij een flap over moesten brainstormen in een groep mensen. Directeur, bestuurders, teamleiders waren er allemaal aanwezig. En niemand wilde schrijven op dat papier.
Ah, ja, want dat
en waar
staat
dat hem in?
Ja, tuurlijk.
Dan staat het daar.
Ja.
En toen zei ik, nou dan ga ik maar schrijven. Dan moest ik als eerste professionele houding opschrijven. En dacht ik, kak, is er nou één F? Is er nou, wat was het nou ook alweer? Dus je voelt een stukje onzekerheid op het moment dat het daar vast staat.
Ja.
Terwijl bij een uitwisbare ondergrond, jij kan het zo uitvegen. Als de docent langskomt en er staat iets onhandigs. Nou, hup, even uitvegen.
Ja.
Dus het maakt het durven schrijven nou, laagdrempeliger.
En waarom verticaal? Waarom niet gewoon op tafel? Want je kan ook zeggen, we hebben een soort wisbord of iets op tafel liggen. Waarom?
Ja, dat is dus een trial and error geweest. Ik weet het zelf niet helemaal goed. Of ik heb het ook nog niet zittend geprobeerd.
Nee,
ik merk zelf dat het staand gewoon lekker werkt. Ik denk dat het ergens in, zeg maar, we zeggen wel eens dat bewegen leren, dat zit best wel veel in de basisonderwijs ook wel. Dat door middel van beweging je hersenen in een andere setting komen.
Ja, actievere houding of
actievere
zo.
Houding.
Ja, ja, precies. Ja.
En als je met z'n drieën voor zo'n whiteboard staat, voelt het ook alsof je wat moet doen.
Ja.
Ja, ik heb ook wel gelezen dat het ook te maken heeft met de oriëntatie. Dus bijvoorbeeld als iets op tafel ligt, dan zou jij het op zijn kop zien van ons.
Oh, ja.
En als je verticaal iets ophangt, dan heb je allemaal hetzelfde punt.
Ja.
En je ziet elkaars werk misschien ook wat makkelijker, zit ik ook te denken. Als in wat gebeurt er bij de rest, in plaats van mijn tafel, ander domein of zo.
Ja,
dat, ja, dat,
ja. Ja precies.
Ja, want nu raak jij wel een goed punt, want dat gaat eigenlijk over dat probleem. Wat is nou eigenlijk het probleem dat je zo'n klas voorschotelt.
Ja.
Want dat moet een breder probleem zijn. En het probleem is altijd een beetje een moeilijk woord. Dus ik probeer dat wat te definiëren met een collega. Gisteren waren we aan het wandelen. Met collega Marjolein Bosma doe ik heel veel dit soort BTC-lessen neerzetten. En een probleem is eigenlijk een vraag waarbij de werkwijze niet vast ligt.
Ja.
Dus je zoekt eigenlijk een werkwijze om iets aan te pakken.
Een soort onderzoek.
Een soort onderzoekje.
Ja.
Ja. Ja, of een soort structuur zoeken, patroon zoeken of nou in ieder geval met elkaar iets creëren.
Ja.
Waardoor als je rondkijkt, hè, bij een opdracht is het duidelijk wat je moet doen.
Ja.
Als ik dan rondkijk, dan kan ik gaan kijken wat iemand anders doet en dat ook gaan doen.
Nou, ja.
Dat vinden we niet leren.
Nee.
Terwijl als je ergens een manier ziet, hey, iemand zit plaatjes te maken. Oh, het is ook handig om plaatjes te maken. Hè, dan het instrument kijk ik af.
Ja,
en dat is helemaal prima, toch?
Die werkwijze gewoon, ja.
We vinden het helemaal oké dat leerlingen werkwijze van elkaar afkijken. Heel graag zelfs.
Precies. Dus oké, we hebben een paar randvoorwaarden al besproken. Hè? De omgeving die je creëert in het lokaal. Materiaal wat je gebruikt. Dus hè, die verticale vellen die uitwisbaar zijn.
Ja.
Je hebt het nu over het probleem wat je aandient. Daar zitten ook voorwaarden aan, geef je aan. Je moet een soort van open eindes hebben.
Ja. Ja, of nou, daar kun je twee smaken kiezen eigenlijk. Je kan divergent werken en convergent.
Okay.
Convergent is iedereen werkt naar één probleem toe. En dan merk je dat je meer in een soort opdrachtenstructuur zit. En dat noemen we dan thin slicing in het boek. Oh, okay. En eigenlijk zie ik daar de principes van scaffolding terug.
Oh, ja.
Dus je moet ergens eindigen, maar je start ergens. En daartussen moet je allerlei stapjes maken om bij het einde te komen.
Mm-hmm.
Leerlingen werken dan die opdrachten als het ware één voor één door. Iedereen, elk groepje in zijn eigen tempo. En iedereen eindigt op dezelfde plek.
Okay.
Waarbij je misschien 20 opdrachten aanbiedt. En de plek waar je ze wil hebben is na 10 opdrachten natuurlijk. Want keep them busy.
Ja, precies. Ja. Blijf denken. Zeg maar dat idee. Hè?
Daar krijg ik minder energie van convergente opgaven. Ik krijg zelf meer energie van divergente opgaven. En die divergentie die zit hem dan in die werkwijze die verschilt.
Ja.
En dan gaat het meer in verhalende wijze een probleem zoeken.
Ja.
En nu wil ik natuurlijk het liefst geen wiskundevoorbeeld nemen. Maar ik kan me zo voorstellen bij economie, daar moeten ze altijd de balans leren. Of ik weet nog zelf als leerling bij economie dat ik de balans heel interessant vond.
Heeft veel indruk gemaakt.
Dat is een ding. Ja.
Nou ja, dat is een dingetje. Ja. Maar vooral, die moet kloppen. Dus het moet op die manier. Dus een docent vertelt hoe je een balans moet maken.
Ja.
En daarna mag je proberen om die balans ook te maken.
Ja.
Terwijl, ik kan me zo voorstellen, als je leerlingen een 10, 15 minuten met elkaar laat klooien van joh, je hebt hier allerlei gegevens, er is van de rekening afgegaan, er zijn allerlei dingen bij de rekening bij. En je wil het inzichtelijk maken voor je teamleider of voor de school of voor de docent of verzin voor iemand. En ga dat gewoon eens even proberen.
Ja.
Dus die werkwijze nog niet vastleggen.
Nee.
Dan kost dat tijd. Dus 10, 15 minuten kunnen misschien ook hele dingen gebeuren waarbij je denkt, ja, dat is niet handig. Maar daarmee ontstaat wel de urgentie voor de leerling om te denken, hey, verrek, misschien is het toch handig om een soort model te hebben, zodat we overzicht creëren, zodat het duidelijk is wat ik met mijn balansmodel bedoel.
Ja, precies.
Ja, zeg maar, echt laten onderzoeken. Het doet ook wel een beetje denken aan zeg maar probleemgestuurd onderwijs ergens
ja.
of zo.
Kan het ja, echt, wel toch uitgaan van een soort van ja. challenge of een probleem. Ja.
ja. ja.
En ik vind het ook wel interessant, want ik heb ook best veel gelezen dat als er het antwoord al op een antwoordblad staat, op het moment dat je als docent gaat nakijken, dat gaat ook over toetsing vaak,
ja.
dat dan de motivatie voor een student om dat te leren is veel minder hoog, want dus je voelt veel minder relevant. Ik bedoel, iemand anders weet al lang wat het antwoord gaat zijn of zo.
Ja.
Dat, daar zit minder ja. leren in.
Ja, dat het probleem is dan klaar.
Ja, ja. precies. Ja.
En terwijl als jij antwoord 20 hebt of C of D en jij hebt A, dan gaat het juist over dat gesprek van waarom verschillen we ergens in dat einde.
Ja. ja.
En dan heb jij misschien een verhaal om te verdedigen, jij misschien. En volgens mij is dat leren, dat gesprek.
Dat is het onderwijs,
echt dat sociaal ja. construeren van kennis eigenlijk. Echt sociaal constructivisme, tenminste, volgens mij hoort dat hierbij.
Ja.
En ik zat me ook uiteraard lees je breed in. En dan, ik las ook een blog van iemand die zegt, ja, maar dan is het geen EDI. Help.
Nee.
oh nee, ja, je hebt ja. mensen die daar natuurlijk vrij erg van hè, wat heel belangrijk vinden.
Mm-hmm.
Maar hoe kijk jij daarna? Want ik kan bij wiskunde ook altijd EDI is ook wel weer een ding bijvoorbeeld. Hè? We moeten instructie. Zeker voor beginners hoor je dan terug. En ja, werkt dit dan wel? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dit is een gevoelige vraag. kijk, er zijn mensen die zeggen, oké, BTC is de didactiek. Dat moet je dus altijd gaan inzetten. En als je niet zo lesgeeft, doe je leerlingen tekort. Hm. Nou, ik vind met elke didactiek is het een didactiek. Ja. En wat we willen is, op welk moment in het leerproces van jouw leerlingen sluit dit aan. Dat wil je een beetje onderzoeken. Dus volgens mij is EDI helemaal niet verkeerd om af en toe eens te gebruiken. Je zou zelfs kunnen zeggen, hey, vandaag gaan we echt iets nieuws doen. Ik doe even een korte, expliciete instructie. Maar de verwerking gaan we op de whiteboards doen.
Ja. Ja,
dus volgens mij moeten we daar veel, nou, wat meer lucht creëren en wat meer ruimte zoeken. Van oké, op welk moment kunnen we nou best inzetten?
Ja, precies.
Als ik een examenklas zou lesgeven, dan vind ik de examenvoorbereiding, dus een examenopgave maken, vet interessant om verticaal te doen.
Ja. Ja.
Missen ze daarbij een stukje kennis? Ja, dan is het fantastisch om even een korte, expliciete, directe instructie te geven.
Ja. Combineren dus
toch?
Dat. Ja, ja, dat's,
en dat nou lijkt me ook helemaal logisch.
Ja.
Nou, en dan snap ik ook dat een docent zegt, ja, dat examen komt eraan, dus ik ga geen divergente opdrachten proberen, want daar heb ik de tijd niet voor. Snap ik ook.
Nee.
Ja.
Ja. Ja.
En is er, want vrij vaak als het een bepaalde werkwijze ook in een school komt, dan horen we ook wel de vraag van, maar past dat wel bij leerling X of klas ja,
maar,
Y?
Maar mijn leerling,
precies,
hè?
Ja, dan krijg je een beetje dat. Hè? Van, oh nee, maar dat kunnen ze nog niet. Die aannames hebben we ook ja. over leerlingen soms. Wat denk je daarover? Zijn ja. daar dingen over te zeggen?
Ja, een beetje brutaal gezegd. Dan denk ik altijd, ja, maar het model dat je tot nu toe gebruikte, was dat dan voor al jouw leerlingen altijd het fijnste?
Mm-hmm.
Hè? Waren jouw leerlingen altijd dat ze allemaal een 8 hadden? En dat is misschien een beetje flauw om te zeggen, maar we bevragen eigenlijk niet ons onderwijs wat we tot dan toe geven, maar we hebben wel kritiek op de vernieuwing. En dat is een soort natuurlijke, dat is ook logisch misschien, een beetje kat uit de boom kijken.
Ja, ongemak denk ik
ja, ongemak
ook.
Ja. En durf het eens te proberen. Ik vind Peter Lilje daar altijd een hele mooie quote bij, dus dat gebruik ik die maar even. Maar the best moment to start was yesterday. The second best moment is today.
Ja,
dus begin maar gewoon eens. En heb ook het lef dat je daarmee niks kwijtraakt. Want dat is een beetje de spanning. Hè? Ik heb hier geen tijd voor. Want of het is niet voor mijn leerling. Want in deze les moet ik dit leerdoel halen. En ik ben er niet helemaal zeker van als ik jullie een manier van aanpak ga krijgen.
Nee.
En denk, ja, stel je voor dat ze een les lang hebben geprobeerd een bepaald patroon te zoeken bij een lineaire formule, sorry, toch een beetje wiskunde.
Ja.
Dus een constante toename. Hoe fijn is het dat ze door wat constante toename is en dat de les daarna dat je zegt, ja, en dus hebben we een lineaire formule. En dat ziet er zo uit. En voortaan gaan we dat zo opschrijven.
Ja,
he, dus dat, je hebt er ook wat aan, omdat je hebt ontdekt dat als je dat niet hebt, die structuur, dat het heel lastig werken is.
Ja,
ja precies.
Nou, is het wel voor mijn leerlingen. Ja, er zijn inderdaad ook docenten die bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen hebben of die in het voortgezet speciaal onderwijs werken. Ja, dan is deze techniek echt lastiger.
Mm.
En tegelijkertijd hebben wij een cursus gegeven hier aan docenten die ook op 2SO werkten.
Ja.
En die zeggen, ja, maar juist dit werkt voor ons. Maar we moeten wel soms een leerling eerst alleen aan de slag zetten.
Ja.
Of de hoogbegaafde leerling, die wil hele taak eerst. Ik moet eerst laten zien waar die echt helemaal naartoe gaat. En daarna redt hij zich wel in de kleinere stapjes.
Ja, een beetje aanpassen ook aan je doelgroep eigenlijk. Dat is dan ook een beetje.
Ja, ja. Zoals we normaal ook doen.
Ja, precies. Ja.
Ja, en als je, want Ik zit nog steeds even verder over die randvoorwaarden na te denken. Want je geeft aan, het is best wel een hele coöperatieve manier van leren natuurlijk. Ja. Zit daar nog iets aan dat je ook wil kijken naar het sociale aspect als randvoorwaardelijkheid om dit succesvol in te zetten?
Ja, en tegelijkertijd merken we hebben nu bij onze eerstejaars studenten hebben we gewoon gezegd, oké, we gaan het hele eerstejaars onderwijs, dat Marjolein en ik samen geven, we gaan dat gewoon op BTC manier doen.
Oké. Ja.
En waardoor we merkten dat na 5 weken iedereen elkaar kende. Dat hebben we nog nooit voor elkaar gekregen hier in de hogeschool.
Ja.
Dus het ontstaat ook omdat je die je hebt die willekeur.
Ja.
En ik heb ook een vriend in het voortgezet onderwijs zitten. Die geeft aan, ja, nu zie ik af en toe wel bij magister maak ik die groepjes. En dan hoor ik een leerling zo. Ik moet weer met, ja, daar moet je dan wel mee.
Ja, moet je ook leren.
Daar moet je ook leren. En dat probleem lijkt zich wel op te lossen. Hij werkt nu, ik denk iets meer dan 6 maanden op deze manier. En doet ook niet elke les. Maar dat probleem begint zich op te lossen.
Ja, precies. Ja.
Juist omdat het morgen kan wel anders zijn.
Ja, precies.
En ik denk überhaupt leerlingen zullen sowieso even weerstand hebben voor iets nieuws. Zoals de tafels aan de kant moeten. En zullen moeten leren.
Ja, het zal toch wel even spannend zijn.
Ik zie het zo voor me dat de aardrijkskundedocent bij, als hij de vulkaan of zo gaat, dan is er denk ik best enthousiasme. Maar als hij het weer moet gaan hebben over de cyclus van hoe water verdampt en hoe dat wolk ontstaat, dat dan leerlingen ook denken.
Ja, daar gaan we weer.
Ja, daar gaan we weer. Moet ik weer luisteren en daarna in een werkboek gaan vertellen hoe dat werkt.
Ja, precies.
En misschien nog een beetje als afsluiting van die randvoorwaarden. Er zijn in totaal 14 didactische keuzes, had ik gelezen. Het zijn er nogal wat.
Ik mis er nu een paar.
Ja, precies. Nou ja. En we gaan ze ook zeker niet allemaal... Dat is een lijstje, ik zoek het zelf thuis op voor als je het interessant vindt.
Ja.
Maar ik dacht ook, 14 dingen. Moet je nou echt aan alle 14 voldoen? Want we hebben een paar al besproken. Defront the classroom hebben we het een beetje over gehad. Die groepjes en vooral geen voorkant creëren, zeg maar. Geen bureau waar de waarheid te vinden is, zullen we zeggen.
Ja.
Problemen. Het moet inderdaad dat er goede vragen zijn. Maar moet ik nou aan alle 14 voldoen? Of zeg je ook van, nou, er zijn nog een paar dingen die zijn echt het belangrijkste. En de rest is ook, nou ja, breid het uit.
Ja, ik denk dat we tot nu toe hebben besproken dat als het ware een soort basisvoorwaarden zijn.
Ja.
Ik denk wat we nog niet benoemd hebben, en dat is iets waar ik dus heel fijn vind om met een collega over te sparren, is van wat verwacht je dat leerlingen gaan doen bij dit probleem? Of wat verwacht je wat de werkwijzen zullen zijn?
Okay.
Omdat als je weet wat de werkwijzen zullen zijn, weet je wat er ongeveer op de borden gaat komen. En weet je ook hoe je daarop kan inspelen.
Ja.
En daarin gebruikt Peter een soort flowchart. Of hij gebruikt daar een grafiekje over actief zijn en hulp vragen. En we actief zijn en hulp. Dat is een soort spanningsveld. Bij net genoeg hulp krijgen om weer verder te kunnen.
Oh ja.
En dat je daarin vooral denkvragen moet blijven stellen. Ja. En niet stopdenkvragen. Dus niet, doe ik het goed? Ja, je doet het goed. Oh ja, dan stopt het proces.
Een beetje didactisch coachen hoor ik eigenlijk.
Ja, een beetje didactisch. Ja, ik heb dan wel wat aan die cursus die ik ooit heb gehad.
Ja, dat snap ik wel. Dat je die zone van naast ontwikkeling aanspreken en stap voor stap. Ja.
Het herkennen van type vragen dat ze leerlingen stellen. Ja.
En dat is misschien een beetje brutaal. Maar volgens mij vertelt Peter in die andere dingen niks nieuws. Dingen die we eigenlijk al weten.
Ja, en die
zet je gewoon in.
Het is een combinatie van verschillende eigenlijk feiten rondom leren of zo. Denk ik dan een soort prettige clustering, zeg maar.
Ja, een beetje de just-in-time vragen beantwoorden.
Ja, precies.
Dus daar ontstaat een probleempje. Of je ziet er wat gebeuren. En het voordeel van dat ze allemaal staan is, je ziet een groepje omdraaien. Je ziet ze letterlijk zoeken van, goh, waar is die docent? Ja. Want ik loop vast.
Ja.
En dan loop je daarheen en zeg je, goh, ik zie hier wat gebeuren. Wat gebeurt hier?
Ja, we
lopen vast.
Goh. Ja, dat het zo visueel wordt, vind ik ook heel interessant. Want als ik ook terugdenk aan zelf nog lesgeven. Ja, je denkt de hele tijd maar gewoon dat ze bezig zijn. Want als een leerling niet meteen beantwoord wordt in zijn behoefte van het krijgen van informatie, dan gaat hij wel door met soort van werk of zo. Of dan denk je dat hij nog bezig is. Of
dat is veel meer een oefenruimte of zo. Ja, we hebben het zo oefenruimte voor het repetitiehok. Dit is veel meer een werkatelier, oefenruimte, echt bezig zijn met elkaar. En dat is wel dat is wel tof.
Ja. Ja.
En het vraagt natuurlijk ook wel wat van leerlingen en docenten. Dus misschien moeten we even naar de hoed toe van hoe begin je nou mee?
Ja.
Want het vraagt dus wel wat. We hadden het al een beetje over leerlingen moeten hier aan wennen. Ieder mens voor studenten.
Ja.
Want misschien om even daar te beginnen. Wat vraagt het anders van ze dan? Want ik kan me voorstellen als je uit een tussenhaakjes reguliere setting komt. Mm-hmm. Tafel naar voren, luisteren, opdracht maken.
Ja.
Is dit wel een switch, zeg maar? En ervaar je dat ook zo? Is het wennen?
Ja, het is zeker voor leerlingen wennen die heel goed gedijen bij dat voordoen naar hun oefenen.
Ja.
Dus die uit dat systeem komen, die zijn echt ontwend. Maar die hebben dus wat anders te leren in zo'n drietal dan per se de kennis die we aan het leren zijn. Die hebben bepaalde bijvoorbeeld modelleervaardigheden of het durven schetsen of oké, ik heb de kennis wel, ik snap wel waar we naartoe gaan, maar hoe breng ik dat over aan mijn drietal?
Ja.
En dus je zit alleen, nou ja, echt een soort reset heb je nodig en dat maak je ook bespreekbaar. Tenminste, dat is ook goed om bespreekbaar te maken. Dus je moet inderdaad wat misconcept over hoe leren hoort te zijn.
Ja.
Moet je daarin nou wat ruimte geven. Waardoor je nu soms tegen een student die inderdaad, of een leerling die dat heeft, dat je met elkaar even in gesprek moet. Oké, wat werkt dan voor jou? Want volgens mij zo werkt het niet. Of nou,
ja.
En dan gaan ze bijvoorbeeld eerst even 5 minuten individueel even aan de slag.
Oh, ja.
En daarna gaan ze aan het whiteboard. Of,
ja.
Dus volgens mij kan je daar best wel een beetje mixen en matchen.
Ja,
en vooral in
precies.
Gesprek blijven. Maar mijn ervaring is dat als je ergens wil beginnen in een groep, begin gewoon rigoureus. Vertel gewoon, dit is hoe we het gaan doen.
Ja.
En dit
leg je
is hoe we
ook uit waarom
leren.
Dan?
Ja, ja. Of tenminste, ik draag dan een boek altijd bij me. Ik heb nu ook in de tas zitten. Als een soort bijbel met,
ja,
dit is waarom.
Ja.
En dan komen ze ook zelf altijd wel even, wat zijn nou eigenlijk, en dat is op lerarenopleiding natuurlijk nog leuker.
Ja.
Ze hebben 5, 6 jaar onderwijs gehad en ze hebben ervaring over de topdocenten. En wat waren dan de topdocenten? Waar inderdaad waar een fijne sfeer was, waar gewerkt werd, waar ook ruimte was voor humor. Maar vooral dat stukje ruimte, dat krijg je dan terug.
Ja.
Niet per se die strenge docent waarbij het stil was en waarbij ik vooral heel goed moest luisteren naar wat diegene zei.
Ja. Hoor je ook wel eens dat studenten het in hun stage gaan toepassen bijvoorbeeld? Heb je er wel eens teruggehoord?
Toevallig 2 weken geleden op lesbezoek geweest bij een wiskundestudent die het ook in de stage is gaan uitproberen. Dan merk je inderdaad van, oh ja, dat leren zichtbaar maken is heel mooi. Maar dus weet je ook dat ze het allemaal fout doen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En daar moet je dan
en
wel
dan,
mee.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En dat bijvoorbeeld, waar zij mee worstelde was, het was vaak een soort van zelfsprekend, we gaan op de whiteboard, omdat ze dat hier ook merkte.
Mm-hmm.
En voor de leerling was het nog niet zo zelfsprekend als voor haar, zeg maar.
Nee.
Dus de instructies aan het begin gaf nog te veel ruimte voor leerlingen om wat anders te doen dan misschien de bedoeling was.
Ja.
Dus ze had bedacht van tevoren van, oh ja, als een groep vastloopt, dan moet ze even bij me komen. En stonden alle leerlingen om haar heen.
Ja.
Dat werkt dan misschien niet.
Ja, je moet leerlingen ook echt wel instrueren, denk ik inderdaad. Van, je gaat iets doen, waarom doen we het waar net over hadden, maar ook inderdaad, wat doe je als je A, wat doe je als je B? Het is ook wel een echt leren bewegen in die ruimte of zo, denk ik. Mm. En je bent gewend om, steek je vingertje op en dan komt iemand naar je toe, bij wijze van spreken, of kom je even naar het bureau.
Ja.
Maar dit is wel anders, ja.
Dit is zeker anders.
Zelfregulerend leren.
Ja.
Heb ook vertrouwen in dat er genoeg kennis in die klas is. Anders had ik dit probleem niet uitgekozen.
Nee.
Dus ik kies iets waarvan ik het vertrouwen heb dat jullie dat met z'n drieën kunnen.
Ja.
Of wat ik laatst ik heb op het VELON-congres, de Vereniging voor Lerarenopleiding Nederland, een workshop mogen geven. Nou, ik ook allerlei verschillende docenten. En ik wilde iets gaan doen met oppervlaktes. Dus ik moest even aan het begin checken. Weet iedereen de oppervlakte van een rechthoek of een driehoek? Dus even met elkaar, even rond 1 whiteboard. Oké, oppervlakte van een rechthoek, weet het allemaal nog. Allemaal even een duimpje opsteken. Nou, allemaal een duimpje. Mooi. Oppervlakte van een driehoek, stak niet iedereen een duimpje op. Nou, toch even een klein schetsje. Nou, dit is zo berekenen de oppervlakte van een driehoek. En nu kunnen we aan de slag. Nu gaan we die drietallen maken. Dus het is helemaal oké om daar ook even te checken.
Ja,
wat heb je minstens nodig om verder te kunnen? Terwijl bij wiskundestudenten weet je, dat is voorkennis. En dus gaan ze gaat het wel goed komen.
Ja, 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 ja.
Maar het valt ook wel jouw rol als docent, denk ik, als ik een beetje beluister. Als ik naar mijn eigen leraaropleiding kijk, ik was ook wel gewend je goed instructie geven natuurlijk. Dat leer je om iets te noemen. Maar het orde houden. Maar zeg maar, dit is echt wel meer coachende rol. Neem je, als ik een beetje beluister, neem je aan, denk ik.
Ja.
Je moet ook wel meer read the room, zeg maar, hebben. Een beetje kijken wat er allemaal gebeurt. Dus dat is, merk je dat ook? Doet het ook echt? Is het moeilijker? Ik weet niet of valt dat wel mee? Is het anders?
Het is anders.
Anders, ja.
Je krijgt er zelf heel veel energie van.
Ja.
Ja.
Dus voor mij kost het niet meer energie. Afhankelijk van welke doelgroep. Hè. Zo'n doelgroep waarin je toch iets wiskundigs wil doen met niet-wiskundigen. Dat kost allemaal een soort energie.
Ja.
Terwijl als ik het met mijn eigen leerlingen doe, dus met stof die zij ook daadwerkelijk moeten beheersen, krijg ik juist energie van. Omdat ik denk, wacht even, ik had verwacht dat ze allemaal tekeningen maken. Nieuw maakt de tekening. Dat is fascinerend.
Ja.
En het mooie met de lerarenopleiding is, je hebt een drietal. 1 iemand heeft de kennis al. En die gaat heel erg in een docentstand. Dus je gaat dan stiekem een beetje doen wat jij zegt. Je gaat een soort directe instructie geven in zijn drietalletje.
Ja, dat is wel mooi.
Echt ja, want daar hoorde ik ook iets over inderdaad. Hè? Als je dan de vraag krijgt van, is het zo goed? Of toch die standaardvragen die je heus ook in deze setting nog steeds krijgt.
Ja.
Ja, hoe reageer je daar dan op? Ga je dan inderdaad alsnog toch maar gewoon alles vertellen?
Ja.
Of weet je de goede wedervraag te stellen?
Ja.
Om die groep weer verder te helpen denken.
Ja. Ja. Of deze student geeft dan feedback op zijn manier waarop hij instructie geeft. Het is hartstikke mooi op een leeropleiding dat je ook een stukje direct instructie geeft. Ja, ja. Ik vind je kleurgebruik niet zo sterk. Ik denk dat als je meer kleur gebruikt, dat je medestudenten daar wat aan hebben.
Ja, precies.
En het is ook aan die medestudent om eerlijk te zijn. Ik snap helemaal niks van wat jij zegt.
Nee.
Het is ook belangrijk dat ze dat zeggen.
Heel mooi.
Maar goed, dat is een leraaropleiding. En ik denk in het voortgezet onderwijs dat je daar inderdaad veel meer een coach bent.
Ja.
En dat je dus moet opletten dat je een bredere probleem hebt. Zodat je ook de tijd hebt om bij groepen in te checken.
Ja.
Als je een opdracht hebt, een taak waar ze 10 minuten mee bezig zijn. Ja, dan heb je een tijdje leren die klaar zijn.
Ja.
Dat is ingewikkeld. Dat geeft ruis, dat geeft
onrust. Ja, want differentiatie is natuurlijk ook altijd wel een ding. Zeker met de brede brugklas. Bijvoorbeeld best wel een topic de laatste jaren natuurlijk. Ja. En heb je verschillende niveaus door elkaar. Hoe kun je goed op differentiëren op dit principe?
Ja, in mijn beleving differentiëer je anders. Waarbij eerder differentiëren, een beetje de standaard differentiëren, makkelijk, moeilijk.
Ja.
En daartussen probeer je een beetje wat te zoeken. Peter noemt dat in zijn boek. Dat is weer een van die 14 taken. Malt, medium, spicy. dus om een beetje smaak te creëren in plaats van moeilijkheid.
Ja.
Maar ik herken zelf meer dat het in de abstractie zit. Dus je probeert, als jij het inderdaad in deze setting kan, die ik heb gecreëerd, waarin we het nog met cijfers hebben, geldt het dan altijd bijvoorbeeld.
Ja.
Dat patroon of wat je hebt bedacht, geldt het dan ook als we morgen met een ander probleempje doen. Dus op die manier differentiëren basis van onderwijsbehoeften. Maar je probeert ook wat te differentiëren op leerstijl.
Ja.
Dus als je weet van, we hebben hier wel eens 3 VWO wiskunde B instroom studenten die met elkaar in één groep zitten, dat werkt vaak niet zo goed.
Nee, je moet echt wel mixen.
En dan zeg je toch even tegen EZ, joh, jij wisselt even met die groep.
Ja.
En dat doe je even subtiel.
Ja.
Maar daardoor werkt het vaak wel beter.
Even de kaartjes wisselen.
Ja.
Nee, ik snap hem.
Er is een VO-docent die inderdaad vertelde, die kaarten, maar ze doe ik niet meer, want ze waren helemaal aan het ruilen met elkaar.
Die gaat waar zitten.
Waar ik me nog een beetje mee, wat ik me nog afvraag is, stel nou ik ben docent op het voortgezet onderwijs en ik denk ik ga dit helemaal doen.
Ja.
Ik gooi de tafels uit de klas, ik haal die verticale uitwisbare vellen. Ik heb een goede taak of een goed probleem bedacht. Ja. En dan, zeg maar, hoe maak je die verbinding met je curriculum? Misschien met de toetsrealiteit, maar ook met je 50 minuten die je te vullen hebt. Ja. Of
hoe gaat dit passen?
Ja,
zeg maar.
Hoe past dat? Ja,
zoals het nu ook past. Dus als je wil, gaat het passen. Dat is misschien een beetje... Maar in mijn beleving, als je een les aan het voorbereiden hebt, probeer je les altijd met een leerdoel te maken. Er is een bepaald doel dat je wil bereiken met die les.
Ja.
En deze manier van werken gaat je bijdragen om dat doel te behalen.
Ja.
En normaal gesproken test je dat met een extra ticket of met de laatste som van de paragraaf, de laatste opdracht van de paragraaf of zoiets. Ik had laatst bij Nederlands een voorbeeld over het, nogmaals niet mijn vakgebied, maar een naamwoordelijk gezegde en een spreekwoordelijk gezegde. Heb ik dat goed? Zegt dat jullie wat?
Jawel.
Ik hoop dat het goed is. Meer dan ik denk. Ja, kan het kunnen.
Maar goed, dat was door SLO ontwikkeld een werkvorm waarin leerlingen dat moesten sorteren.
Oké.
En dat is natuurlijk best leuk, een sorteeropgave. En dat kunnen ze ook een tweetal aan de tafel doen. Op het moment dat je het visueel doet en je doet het staand, merk je dat ze en die sortering sneller maken, want je moet het opschrijven. En dat je ook kan vragen, vul nou eens aan met 10. En op het moment dat ze hebben aangevuld, begrijpen ze hopelijk beter dat je ook op dat hogere niveau van creëren zit. Wat dat verschil is tussen naamwoordelijk en spreekwoordelijk gezegd. Dus dat leerdoel kun je nog steeds bereiken door het gewoon net iets anders in te richten. En volgens mij probeer je dan vooral je methode te gebruiken. Zou ik doen als eerste stap. En gewoon in de methode te bedenken. Oké, wat zou hier nou... Wat is eigenlijk het doel van dit hoofdstuk, deze paragraaf, deze context?
Ja, precies.
En dan zoveel mogelijk proberen weg te laten, dat ze net genoeg weten. En dan toch die opdracht, die onderzoeksopgave te laten maken.
Ja, precies.
Dus eerst te werken met materiaal dat al bestaat. Want het zelf creëren van materiaal kost tijd.
Ja.
En dat vind ik veel prettig om te doen samen met een collega. Omdat je dan spart met elkaar.
Ja.
Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk, je pakt nog steeds wel echt het doel als uitgangspunt. Ja. Dat vraagt ook al, denk ik, een bepaalde mate van curriculum bewustzijn.
Ja, zeker.
Als docent zijnde.
Ja, waartoe leer je.
Ja, precies. En zou je dan kunnen zeggen dat je bijvoorbeeld voor een paar lessen hetzelfde probleem pakt? Of zeg je nee, je doet wel meer als verwerking iedere les een ander probleem rondom dat doel?
Ik probeer dat bij elk doel 1 probleem. Dat probeer ik zelf een beetje te... Dus dat als we het probleem hebben afgerond... En dat is misschien nog wel goed om dat te benoemen. Dat moet je goed afronden. Je moet daar nadenken van, goh, gaan ze een aantekening maken hierna? Ja. Of moeten ze minstens iets met dat boek doen? Of moeten ze iets uitleggen aan elkaar? Of doen we een gallery walk? Gaan we langs alle borden lopen als een soort museum? En gaan we de borden uitlichten waar het leren lag?
Ja.
Dus er zijn allerlei systemen voor. Dat consolideren noemen we dat. Dus je probeert eigenlijk in één les in ieder geval probleem en te eindigen met consolidatie.
Ja.
En dan is eigenlijk ook die les af. En dan zou je 50 minuten moeten kunnen. Ja, passen.
Precies. Je vraag moet weer landen eigenlijk wat dat betreft. Dus begin met een vraag, land met een antwoord samen.
Ja. Ja. En het mooiste is als dat lukt in die 50 minuten. Het lukt dat niet. Ja, dan kun je volgens mij ook prima een divergent probleem in één les doen.
Ja.
En als je 2 dagen later ziet, vanuit dat divergente probleem wat meer convergent werk van, ja, maar moet het eigenlijk op deze manier?
Ja, ja,
snappen
ja
ook, want we liepen de vorige helemaal vast.
Ja. Ja.
En dat je dan die consolidatie toepast.
Mooi.
Ja.
Ja. Nou, nog één slotvraag.
Ja.
Wat, ik zit nog een beetje met toetsen. Zou je dit ook willen doen als toetsvorm? Zo'n manier van werken.
Ja, je gaat gewoon steeds meer uit het boek halen. Want dat zit er inderdaad in.
Okay.
Ja. Want dus Peter Deur daar zegt van, oké, als je na een tijdje bepaalde skills hebt waarvan je wil dat leerlingen ze laten zien, en ze laten het daar zien aan dat whiteboard, waarom zou je dat nog los aftoetsen?
Ja.
Ja, een hele goede vraag.
Gouden formatieve check en überhaupt inderdaad bijna summatief eigenlijk. Ja,
zo, wat je zei ook al, het leren is zo zichtbaar al geworden.
Ja. Ja.
Dus je ziet op een gegeven moment of men het begrijpt. Ja,
ja. Nee. Ja. Ja,
mooi.
Dus eigenlijk zou toetsen dan minder nodig moeten zijn.
Ja.
Maar ja, ik ergens ben je ook wel benieuwd hoe ze het alleen doen.
Ja.
En dat,
ja.
Dat is ergens een stukje waarbij ik denk, ja, dat vind ik dan toch prettig om dan ergens te hebben. Of om ergens te checken. Maar of dat even uitgebreid zou moeten. Of dat meer op de vaardigheden zou moeten zitten. Terwijl het andere gedeelte gaat veel meer over die onderzoeken houden en dat probleem oplossen.
Ja.
Dat moet je even voor jezelf afwegen hoe je dat in je curriculum wil borgen, denk ik.
Precies. En mooi. Hey, en nu zit ik dit als docent te beluisteren. Denk ik, wow, interessant. Ik heb best veel gehoord. Ik heb 14 dingen gehoord die ik mag gaan verdiepen. En wat zou nou een startpunt zijn? Wat zou je als tip meegeven? Zeg maar als sluitende tip. Ik zit deze podcast te luisteren. Ik denk, ik vind het echt wel interessant. Waar begin je? Wat zou jij een goed startpunt vinden?
Ja, boek kopen dan toch?
Ja.
Dat maakt uit. En dan ook het lef hebben om door die wiskunde heen te lezen. Dus het is geschreven voor wiskundedocenten. Maar de principes die erin staan, zou je ongetwijfeld herkennen. Dus lees het boek. En mocht je Peter ergens kunnen ontmoeten, of ik weet niet wanneer de podcast uitkomt, maar hij is nog wel eens in Nederland.
Oh, ja.
Volgende keer een workshop. Ook als niet-wiskundedocent zou ik dat best aandurven. Omdat het is gewoon echt heel leuk om mee te maken. En omdat je daar in de principes gewoon daadwerkelijk ziet gebeuren.
Ja.
Of nodig iemand uit op je school. Er zijn best mogelijkheden genoeg.
Ja.
Maar probeer het. En het leuke is dat nu wij workshops geven aan docenten in het voortgezet onderwijs, dat je merkt dat je half zelf niet doorhebt als docent wat het met jou doet op het moment dat jij ook staat.
Ja, en actief aan de slag gaat. Echt het ervaren dus. Dat zeg je.
Ja, echt ervaren. Het ervaren. Ja. En we werken ook met dobbelstenen, met spel. En dat zijn ook allemaal factoren die kunnen helpen. En dat je mensen fanatiek ziet worden. En dat je denkt, ja, dit is waarom jij dit wil leren met jouw leerlingen.
Precies.
Ja. Denken wij.
Ja, ja.
Ja.
Leuk.
Heel gaaf. Volgens mij hebben we een heel rijk en mooi antwoord ook op de vraag, hoe zet je een denkklas neer?
Zeker.
Hele mooie aanvulling op onze podcast van een tijdje geleden.
Ja.
Dankjewel daarvoor.
Ja, echt hartstikke bedankt. Ja, inderdaad. En mocht je thuis zitten luisteren en denken, maar ik wil ook wel een keer in gesprek met de wijsneuzen. Laat ons dan zeker weten. Vinden we hartstikke leuk. Graag in gesprek over onderwerpen.
Zeker.
Reageer op de aflevering.
Reageer op de aflevering, precies. Ja, zo werkt het, kan het werken, ja.
Ja, we zijn ook heel benieuwd naar ervaringen. Misschien werk je al met het inzetten van denkklassen. Laat vooral weten.
Ja.
Dat is leuk om te horen.
Ja, en jullie thuis bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.